En hoe kunnen we via nieuws en via misschien social media bespelen dat de mens dan gaat doen wat wij willen. Mm-hmm.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Horen, Zien en Praten. Met ditmaal vervolg met Dennis Spaanstra over kunstmatige intelligentie, oftewel AI en alles wat erbij komt kijken. Dennis, wederom welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja. Zeker.
We gaan de draad ook weer oppakken waar we geëindigd waren. Mm-hmm. Dit keer gaan we wat meer inzoomen ook op de gevaren, maar ook de minder positieve zaken omtrent AI. Maar er zijn ook positieve noten te benoemen. Dus we lopen het allemaal nog even langs. Vandaag wil ik wat dieper duiken in de toekomst van AI. En dan vooral gericht op ASI. Dat is weer een nieuwe benaming die jij ons gaat vertellen. Kun je ons wat meer vertellen over ASI en de mogelijkheid dat computers menselijke emoties kunnen ervaren?
Ja, dat is. We hebben vorige week natuurlijk benoemd AI, AGI en dan ASI. Kreeg ik ook van de week door van iemand. Dat is het leuke van zo'n uitzending. Dan word je ook weer gebriefd door mensen. En daar staat de S voor super intelligence. En het is eigenlijk een vorm waarin de computer alle menselijke eigenschappen dan zou hebben. Mm-hmm. Het is echt een theoretisch model dit, hè? En ook de mens zou overstijgen dan in intelligentie. Ja. Dus dan is hij in alles beter. En hij heeft dus alles wat de mens ook heeft. En beter. En sneller. Daar komt het op neer. Ja. Maar het is een theoretisch model. En ik heb het natuurlijk even opgezocht. Het staat ook bij. Een beetje beangstigend wellicht. Nou, daar hebben we het straks over. Mm-hmm. Net als AGI, volgens mij is het nog niet gezegd dat het er al is. Nee. Sommigen zeggen van wel, anderen zeggen weer van niet. Dat zijn theoretische modellen.
Ja, ja. Oké. Want waar ligt de grens tussen het nabootsen en het daadwerkelijk voelen?
Ja, dan ga je kijken naar menselijke eigenschappen, hebben we het over. Hè? En wat zijn, daar wordt over gesproken, wat zijn dan menselijke eigenschappen? En zijn die te vatten in calculaties en algoritmen? En bijvoorbeeld boosheid of angst. Hè? Mm-hmm. Iemand heeft iets fout gedaan en daardoor voel je onrecht aangedaan. Dat is nog redelijk na te rekenen allemaal. Mm-hmm. Dat is onrecht en dat heb jij niet verdiend, want ik heb dit voor jou gedaan. Dus dat is allemaal wel te calculeren. Maar ja, als je nog verder gaat kijken naar menselijke eigenschappen, dan kijk je bijvoorbeeld naar intuïtie, maar ook instinct. Hè? Ja. Voor mijzelf, hoe ik erin zit, ik twijfel heel erg van, is dat te vatten in simpele berekeningen? En ik ga een voorbeeld noemen. Als een paard een veulentje krijgt, mm-hmm. Wordt net geboren, dan gaat het zo snel mogelijk op zijn benen staan. Ja. Hè? Je hebt wel eens van die films, dat ziet er hartstikke mooi uit. Ja. En niemand heeft dat veulentje uitgelegd hoe die dat moet doen. Of als een moeder een baby krijgt, dan weet het instinctief dat het van de borst moet drinken. Er is niet van tevoren een cursus voor geweest.
Of zwemmen, hè? Zonder water bevallen. Dus het kind kan gewoon perfect schoolslag. Exact. Als het eruit komt.
Ja, daar zit dus. Kennelijk is er iets wat we doorgeven via onze genen. Of hoe we dat communiceren met elkaar, dat weten we helemaal niet. Ik betwijfel of dat de mensen die bezig zijn met AI, of die dat wel weten. Ja. Van hoe dat werkt. En ik geloof ook dat er allemaal dingen zijn in het menselijk lichaam die bepaalde zaken versterken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dopamine, feromonen, mm-hmm. als je verliefd wordt of als je knuffel geeft of als de ochtendzon op je hoofd schijnt, mm-hmm. dat je dan stoffen aanmaakt die ook
gelukzaligheidsmomentjes.
Gelukzaligheidsmomenten. Over feromonen wordt gezegd dat het een soort van communicatiemolecuul is, mm-hmm. nog opgezocht. Dan denk ik van ja, is dat ook allemaal door te rekenen? En dan in combinatie met ervaringen die je hebt opgedaan in het leven, het hele leven. Spiritualiteit, instinct, vertrouwen. Dat zijn hele onvatbare dingen. Ja. Is dat allemaal zo te vatten in algoritme?
Nou ja, ik vat het een beetje samen ook als een verhaal van bijvoorbeeld een hond. Die weet op de een of andere manier exact wat voor type gras hij moet pakken. jong gras vaak. Om zeg maar de haarballen omhoog te krijgen. Dat is ook een instinct. Want ik kijk dan wel eens en denk ik, hoe weet hij welk gras? Want niet elk gras is de bedoeling. Geschikt. Nee, is geschikt. Moeten we het zo een beetje zien?
Ja, dat is dus de instinct. Dingen die, waar je mee geboren wordt. En je erft ook nog dingen vanuit je voorouders wellicht. Kwaliteiten. Mm-hmm. Hè? Je ziet dat heel vaak mensen, dat sommige families heel muzikaal zijn.
Ja.
Andere families kunnen heel goed voetballen. Dat spreekt jou weer aan, denk
ja.
ik.
Ja.
Dus is dat dan toevallig zo omdat vader het heel goed aan het kind kan leren? Of zit er misschien ook iets al aangeborens in?
Ja.
Ik hoor tot de leer die denkt, er zijn wel meer dingen. Tussen hemel en aarde die we niet helemaal kunnen bevatten waarom dat zo werkt.
Ja, als je trauma's op DNA-basis kunt doorgeven, zou dat ook zo moeten zijn bij expertise of skills, denk ik, toch? Want het zit ergens opgeslagen in je DNA.
Ja.
Dus ik kan me daar heel, heel goed in vinden.
Had ik nog één onderwerp daarover. Want we hebben het over hele ingewikkelde berekeningen. Als we naar ASI kijken. Ik weet niet hoeveel daarvoor nodig is. Maar ook naar aanleiding van de vorige uitzending heb ik weer gesprek gehad met mensen die verstand hebben van chips en dat soort zaken. En die benoemden tegen mij van, het is ook nog een keertje afhankelijk van, kunnen de computers dat wel aan? Hè? Mm-hmm. Die berekeningen, die talloze berekeningen die gemaakt moeten worden. En er is een soort van fenomeen. De computer, elke 2 jaar verdubbelt de kracht van de computer. Maar dat gebeurt telkens. Al jarenlang. Dus dat wordt nog telkens volgehouden. Maar dat is zeker begrensd uiteindelijk.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want wie zegt dat het begrensd is? En hoe zou dat dan moeten werken?
De logica zegt dat het begrensd is.
Ja, precies.
Omdat er worden natuurlijk allemaal verbindingjes gelegd in zo'n chip.
Ja.
Op nanoniveau. Heel klein. Superknap dat ze het kunnen bouwen. Ik begrijp daar niks van. Maar ik vind dat vind ik knap.
Mm-hmm.
Maar die verbindingen worden steeds kleiner gemaakt. Alles wordt steeds kleiner gemaakt. En eigenlijk de simpelste manier om te begrijpen waarom dat begrensd is, dat je op een gegeven moment, als je kleiner en kleiner gaat, kom je op moleculair niveau. En dan kan je niet meer een verbinding leggen die stand houdt. Dus ergens zal dat ophouden.
Ja.
En dat is ook waarom ze wellicht bezig zijn met een nieuw soort computer te ontwikkelen, zoals quantum computers. Nou, volgens mij zijn ze nog helemaal niet precies uit of dat gaat lukken.
Nee.
Maar de begrenzing van de computer, dat is een feit van de groei van de computer.
Ja.
En dan is mijn menselijke antwoord van, nou, hang er dan gewoon 100 aan elkaar. Dan gebruik je die gezamenlijk. Ook dat is weer niet zo simpel.
Mm.
Want dan moeten ze met elkaar communiceren. En de verbindingen zorgt weer voor vertraging. En de ene berekening moet eerst gemaakt worden voordat de andere gemaakt worden. En dan, dus daar zijn ook weer grenzen aan. Het is allemaal nog niet zo simpel.
Nee, het is ook allemaal nog niet helder. Want nogmaals, het is allemaal heel pril op de markt, om het zo maar even te zeggen. Dat betekent natuurlijk niet dat het er al lang niet was. Hè? Maar we weten inmiddels de loop, als het zeg maar wordt uitgevonden, dan gaat het eerst naar de militaire complexen. Daarna gaat het vaak naar de medische wereld. En dan krijgen wij het pas voorgeschoteld.
Ja.
Dat is een beetje de gang van zaken. Technisch gezien, wat kan een computer met ASI?
Even denken hoor, wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als we de wetenschappers mogen geloven, zou ASI alles kunnen wat mensen kunnen.
Mm-hmm.
Dus denk aan het opstarten van bedrijven, het maken van muziek. Ja. Hoe ver gaat dat?
Ja, dan denk ik dat als je een voorbeeld wat je benoemt van opstart van bedrijven, dat kan wel. Dus je hebt nou mensen die gebruiken AI in hun voordeel. Hè? Die zeggen van, oh, ik kan heel makkelijk een boek schrijven. Of ik kan heel makkelijk een liedje componeren. Of ik kan heel makkelijk een foto laten ontwerpen van iets voor mijn bedrijf. Content creëren. Uiteindelijk, als het slimmer wordt, dan kan de computer, als we moeten geloven het theoretische model van ASI, kan de computer dat ook. Hè?
Ja.
Dus dan als je moet je voorstellen, als je een voetbalspelletje speelt op de computer, dan ben jij niet meer degene die dat spelletje speelt, maar dan is dat de computer weer die dat spelletje speelt. Dus dan ben jij niet meer nodig als speler.
Nee.
Dus ja, dat zou de computer ook over kunnen nemen. En wellicht beter. Dus als mensen nu gebruik van maken, dus er is nu een kans voor mensen die gebruik maken van ChatGPT en al die zaken die het sneller en makkelijker maken. Maar ik denk dat dat een tijdelijke kans is, omdat uiteindelijk zal de computer ook dat samenstellen van die constructies, een bedrijf opzetten, public relations, een marketingstrategie, dat zal die waarschijnlijk dan ook beter kunnen.
Ja, Ja, uiteindelijk zou je alles beter moeten kunnen, want daarvoor zijn ze gemodelleerd. Hè. Ze moeten ons gaan ontzorgen, ontlasten. Dat is een beetje het idee erachter. Zie je dat ook echt gebeuren? Dat het dit soort systemen ons gaan ontzorgen? Of komt er een zorg bij?
Het ontzorgen, alles heeft altijd, alles zit een keerzijde aan. Mm-hmm. Hè? Dus, en ik denk dat het hele leven zo in elkaar zit. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar TomTom, als je op TomTom vertrouwt, dan kan je zelf de weg niet meer vinden.
Nee.
Wij komen allebei nog uit het tijdperk toen we leerden autorijden, konden we het hele land doorrijden.
Ja, dus met een landkaart in je hoofd.
Ja, dan keek je even op de kaart van, ja. Dat plaatsje ken ik niet. Oh, dat is in de buurt van Amersfoort.
Dan reed je daarheen.
Ja. Nou, dat weet ik wel. Ja. En dan moet ik ergens na Amersfoort, moet ik ergens opletten voor een afslag.
Ja.
En dan wist je, dan stop je eventueel bij een informatiebord. Of je had het al even op de kaart bekeken en dan wist je, ik moet bij de kerk zijn. En dan is er een cafeetje en daar moet ik erin.
Ja.
Nou ja, en dat was eigenlijk 3, 4 punten. Dan moest je in je hoofd hebben en je reed er zo heen.
Klopt.
Wie kan dat nu nog? Hè? Dus,
ik kan geen eens in mijn eigen huis de weg vinden zonder GPS. Dus wat dat betreft ben ik ook verwend.
Je eigen huis, je hebt een heel groot huis.
Nee, helemaal niet. Het is een bescheiden leuk huis. Maar inderdaad, het went heel snel om op dat soort tools te vertrouwen. Is dat ook niet het gevaar? Stel dat we een blackout krijgen. Dat zou maar zo kunnen. En al die systemen die ons ondersteunen, die stoppen ermee. Weten we dan nog wel de weg naar huis?
Weten we dan de weg naar huis? Hè?
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, dat is maar de vraag. Hè? Waar gaat het nou door met wegen? Voor hetzelfde geld zeggen ze op een gegeven moment van, nou, die plaatsnaamborden, dat hoeft ook niet.
Nee.
Hè? Want je rijdt toch allemaal op je TomTom. Dus,
dat kunnen we besparen en bijvoorbeeld aan, laten we zeggen, milieuproblemen.
Ja,
we verschuiven het gewoon.
Die heeft er nog een kompas thuis liggen. Hè? Dus wie weet dat om 12 uur 's middags de zon in het zuiden staat.
Ja.
Dus ga je dan de weg nog naar huis vinden? Kunnen we bijvoorbeeld een winkel bestieren? Zonder, want er zijn geen cashiers meer. Dus dan zal er een, als er een blackout is, wat ik niet van snel geloof dat er gebeurt, maar het kan wel, hè. Dan gaat er heel veel de mist in. De hele infrastructuur is gebouwd op computers.
Ja.
En dus bruggen, sluizen, noem maar op. De nutsvoorzieningen, de politie.
Vliegtuigen.
Vliegvelden. Alles is natuurlijk op computersystemen gebaseerd. Dus ik denk dat als het echt zou uitvallen, dat we wel dat echt
serieus problemen hebben. Een beetje. Ja, dan hebben we toch echt wel een heel groot probleem, denk ik. En denk jij ook dat als zo'n probleem zich voordoet, dat wij daarop voorbereid zijn?
Nee, want ik denk dat we soort in een soort van proces zitten waarin het nieuwe is gewoon geworden,
ja.
Eigenlijk. Hè? Dus dan moet je gewoon terugdenken aan je TomTom.
Ja.
Dus als ik heb het een keer meegemaakt dat ik ergens onderweg was en alles viel uit. De telefoonverbindingen, de navigatie, niks deed het meer.
Nee.
En toen was het toch wel even een kunstje om te vinden waar ik heen moest.
Ja.
Toen dacht ik van, wauw, als dit langer gebeurt, dan kunnen we elkaar nog vinden.
Hè? Ja.
Dus stel je voor dat wij elkaar niet kunnen bellen, we kunnen niet e-mailen met elkaar. Zou ik jou nog weten te vinden in dit land?
Ja, dat is best wel een dingetje, toch?
Hoe zouden we dat doen?
Ja.
Dan moet ik gaan vragen in mijn netwerk, van die ik wel kan vinden. Van, weet jij toevallig waar George ergens woont? Ja. Ja, daar en daar ongeveer. Dan ga ik daar weer vragen.
Ja.
Maar het is nog niet zo eenvoudig.
Nee, zeker niet. Dan wil ik er eigenlijk nog een schepje bovenop gooien. Dat staat dan misschien wel even los van de AI, maar het is ook kunstmatig. Van de week was er een enorme regenbui in Dubai. Dat is al een paar keren gebeurd. Waarin in een aantal kranten naar voren kwam dat het wellicht kunstmatig opgewekte regen is. Hoe zit jij daarin, in die context?
Nou ja, het staat in reguliere media. Dus
dan is het waar.
Nou mag je er hardop over praten. Hè? Want als het niet in het AD
nee,
had gestaan,
dan is het een complot.
Dan was het zeker niet waar.
Nee.
En, want eerst zag ik ook weer foto's voorbij komen op de socials. Nee, dat was Turkije en weet ik veel wat. Jullie trappen er weer in, wappies. Ja. En ik heb dat meestal bij dat soort onderwerpen kijk ik het rustig eens een paar dagen aan.
Dat doe ik ook, want dan weet je zeker dat de juiste peiling omhoog komt. Anders ga je op emotie drijven en dat zijn vaak niet de beste reacties. Hè? Dan moet je later moet je die terugdraaien.
Nee, precies. Ik denk dat als er zoiets is als weersbeïnvloeding. En dat gebeurt natuurlijk ook op basis van weermodellen en analyses. En hoe groot is de kans dat dat in computers gebeurt? Hè?
Ja.
Tricky is. Weten we wel heel goed waar we mee bezig zijn. En nu overstroomt daar de boel. Als ik de video's mag geloven. Ja. En als we doordenken over dat video's ook weer nep kunnen zijn. Hoe kan ik controleren dat dat überhaupt echt is? Hè? Ik heb nog niemand zelf, geen kennis.
Dubai.
Ja, dan moet je daar eigenlijk heen gaan en kijken.
Met een paraplu dan?
Ja, maar het is wel zo dat ik vaker heb meegemaakt dat bepaalde dingen die ik op mijn telefoon zie niet altijd waar bleken te zijn. Een keertje dat we naar Oost-Europa moesten rijden, zouden alle wegen ondergelopen zijn. We zijn toch maar gaan rijden. En ze hebben wat plassen in de weilanden zien staan.
En dat was het.
En dat was het. Ja. Dus dacht ik wel van ja, daar moet je wel mee oppassen om het maar helemaal aan te nemen of zeker. Het precies zo is.
Nee, zeker. Niet zo lang geleden zag je ook nog een paar voorbeelden van een enorme hitte die werd gesignaleerd in Spanje. En dat was geloof ik plus 40 graden in een tijd waar het helemaal niet mogelijk is, in de winter. Toen mensen zeg maar navraag gingen doen, die op die specifieke plek zaten waar we het aangeven dat het zo warm was, die zeiden, nou, wij zien helemaal niks. Hè, dus dat is ook wel een vorm van een soort van angstporno creëren. Hoe zie jij dat, die angstkaart? Wat kunnen we daar allemaal van verwachten?
Ja, en dat is wel een interessante, die had ik vorige week eigenlijk willen benoemen, maar daar kwamen we niet meer aan toe. Mm-hmm. Maar angstkaarten kunnen ook omgekeerd gebeuren. Hè? Dus dat ze feitelijk, welke partij dat dan ook mogen zijn, als je kritisch bent en je kijkt naar alles wat er misgaat volgens jou in de wereld, kan het ook zijn dat je informatie wordt aangereikt die niet klopt.
Ja.
Dus ook naar ons toe. Dus wij zouden informatie aangereikt kunnen worden gekregen van nee, het is 10 graden. Maar dat niet waar is. Hè? Dus dat we dan dat allemaal gaan delen, zo'n postje. Nee, het was 10 graden, maar was het eigenlijk 25 graden of zo. En dan sta je ook weer voor aap.
Ja.
Dus het is heel moeilijk. Ik heb zelf met mensen gesproken die daar waren. Dus toen heb ik mijn eigen bevindingen kunnen doen van was het daar bloedheet? Nee, het was daar niet zo heet. En want als je gaat kijken op je telefoon, dan is het maar de vraag of het klopt wat je daar ziet. Denk eens na over file voor meldingen. Hoe ver laten we ons leven beïnvloeden? Als jij, stel je voor, je denkt zondag, warme zondag van het jaar van, ach, laten we nog even snel naar het strand toe rijden met je familie. En je kijkt op je telefoon, ach nee, er staan allemaal files, ik ga niet. Maar we staan de files er wel. Mm-hmm. Ik heb vaker meegemaakt dat ik routes pak, expres, waarvan ik te horen krijg, want ik wil dat onderzoeken. Ja. En er staat files, uurlang oponthoud. En dat er 5 minuutjes langzaam rijden en dat je gewoon doorrijdt. Hè? Dus klopt dat altijd? Ja. Het kan net zijn dat die file net weg is. Hè? Dus,
dat kan, natuurlijk.
Ja, maar je kan ook middels weersvoorspellingen. Je ziet heel veel weersvoorspellingen die niet uitkomen. Dan wordt er wel over gesproken. Het wordt heel warm die dag. 20 graden in maart of in april. Het wordt heel warm. En dan spreken de kranten over, god, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. Maar dan is die dag er nog niet.
Nee.
En dan op die dag zelf, dan kijk je en dan wordt het toch 4 graden kouder. Ja. Weet je wel? Ja. En dan af en toe bewolkt. En dat je denkt, nou, was dat het?
Maar de krantenkoppen blijven staan. En zo zit het ook in het geheugen.
Wat beklijft bij je? Dus wat je de hele tijd op je telefoon hebt gezien, dat is A. Er stond 25, maar het werd 21. En dat zie je ook weer op je telefoon. Was het misschien 20?
Ja.
Want dat kan ook nog. Hè? Ja. Hoe kan je dat controleren? Dus moet je bijna een quick thermometer op een goede plek gaan ophangen. Ja. En je buren ook vragen doen.
Ja.
En hoe kan je het zelf nog controleren? Het wordt steeds moeilijker.
Ja, ik denk dat we naast de quick meter misschien ook een waarheidsmeter moeten hangen. Ik weet niet of dat gaat werken.
Als die bestaat, dan wil ik er eentje.
Ja, nou, dan zouden we hem eigenlijk in Den Haag moeten ophangen. En dan staat hij continu tilt. Maar dat is een verhaal apart. Hey, het worst case scenario waar we hier tegenaan kunnen kijken, met al die ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunstmatige intelligentie. Wat zijn de gevaren? We hebben het kort al even een paar benoemd. Maar waar moeten we voor uitkijken?
Ja, dat de computer of de AI eigenlijk het overneemt. Hè? Mm-hmm. En dat we dus zelf geen zeggenschap meer hebben.
Singulariteit, heb je dat benoemd, geloof ik?
Ja, de singulariteit is dat we niet weten wat er daarna gebeurt. Hè? Dus van hoe ontwikkelt zich. Stel je voor dat menselijke eigenschappen kan kopiëren. Hè?
Ja.
Van, hoe gaat hij? Heeft hij dan een geweten?
Ja.
Dus van wat is goed en wat is slecht? En Maar ik kan het beslissen van, nou, ik vind dat er te veel mensen op de aarde zijn of zo, in verhouding tot dieren. Nou, dat moet halveren of zo, weet je wel. Ziet die mensen nog als een volwaardig levensvorm? Dat zijn verhalen die dus gaan. Krijgt het toegang tot militaire systemen, dus wapens. En daar kunnen we ook even een fotootje van laten zien, wat ik vandaag toegestuurd kreeg door iemand. Mm-hmm. Ja, dat is hem. Nou, dit gaat over Israël en dat er dus door de AI mensen in kaart zijn gebracht en die als terroristisch zijn beschouwd en automatisch gebombardeerd zijn. Hè? Mm-hmm. Dit is dus, dan kom je toch een beetje meer in de sfeer van Terminator-achtige de robot die
science fiction
die ons aanvalt als mens. Dit is nou een voorbeeld waarvan ik wil zeggen, dan wat er bij mij dan ook een beetje in mijn hoofd komt van, klopt dit? Mm-hmm. Is dit de computer die dit zegt? Of is het degene die eigenlijk de beslissing heeft genomen en daar wel computers voor heeft gebruikt met algoritme? Maar uiteindelijk, dit kan je ook met een kaartenbaksysteem doen. Hè? Dus dit is niet hogere wiskunde wat daar gebeurt. Je hebt een systeem van misschien van 30.000 tegenstanders die je al in kaart hebt gebracht. Nou, die raketten die kunnen allemaal op navigatiesystemen. Dus dat er een computertje bij komt kijken, dat snap ik nog wel. Maar een computer die dit als een soort van ASI zelf heeft beredeneerd, dan lijkt het bijna alsof de computer, de AI, wordt gebracht als er zijn een entiteit die over ons kan beschikken. Hè? Dus zijn wij dan, worden we dan opgevoed van, nou, je kan maar beter luisteren, want er is een partij, daar hebben wij geen controle over. Dus het komt een soort bedreigend over. Hè? Als je iemand wil bedreigen, je hebt ruzie met iemand en zegt van, nou, maar ik heb mijn vriend, die heb ik hier in de sportschool gevonden, die zit altijd aan de kook, die is helemaal gek in zijn hoofd. Dus ik zou hem aardig tegen mij doen, want anders weet ik niet wat hij doet. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Dus je wordt opgevoed met, het is heel machtig en het sluit ook een beetje aan bij een opmerking van die Harari. Die zegt van, de computer wordt almachtig AI en degene die de data beheert, die beheert de toekomst van deze wereld. Nou, weet je, dus het hele AI, AGI, ASI is in theorie volgens mij ook nog mogelijk een angstkaart die gebracht kan worden, waarin we worden opgevoed van, nee, ik kan maar beter luisteren, jullie zijn domme mensen en de slimme computers die gaan over jullie.
Ja, want ik zat dus hard op te denken, zou het ook zo kunnen dat we binnen afzienbare tijd gaan zien dat een land bestuurd wordt door AI?
Misschien gebeurt het al. Dat kan ook, hè? Dat weten we ook niet.
Nee.
Want heel veel mensen werken met informatie die via de computer naar ze toe komt. Laat ik een voorbeeld aanhouden. Controleverkiezingen. Uh-huh. Dat mensen die kwamen controleren en iemand van het personeel daar in het stemlokaal zei, u mag dit niet of dat wel. En dat klopt achteraf niet. En die mensen werden ook in het gelijk gesteld. Maar die zei dat op basis, zoals een meisje van 21, 22. De iPad zegt dat ik gelijk heb. Ja. Dus die jongere mensen reageerden al zo van, ik kijk op mijn iPad.
Dat is de heilige waarheid.
Dat is de waarheid. Ik hoef niks meer uit mijn hoofd te leren. Dat is makkelijk. Zo kom je ook makkelijk door je schooltijd heen. Hè? Want alles wat je moet weten bij toetsen mag je opzoeken.
Ja.
Nou, en zo leer je te luisteren naar de computer. Je ontwikkelt dan geen eigen mening meer. En op een hoger level zie je bijvoorbeeld dat nieuwskanalen zich heel erg laten sturen door bijvoorbeeld Reuters. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet iemand van Reuters die daar zit. Dat is gewoon een kanaal die op de computer openstaat. En daar komen dan dagelijks
alle persberichten
berichten binnen.
Ja,
wie genereert hier berichten? Maar dat heeft een enorme impact op de samenleving.
Dat wordt door alle nieuwskanalen overgepakt. Hè? Dus wat Reuters uitbrengt, dat is gewoon dat is de rode draad. Zou het zo kunnen zijn dat wij in de toekomst ook gaan zien dat er oorlogen gevoerd worden met AI-instrumenten? Of gebeurt dat al?
Ik denk dat het al gebeurt, maar natuurlijk. Hè? Dus de simpele vorm van AI, het kaartenbakkensysteem, dingen snel uitrekenen, doorrekenen, dat wordt absoluut toegepast. Of het zelfdenkende, je hoort wel van die spookverhalen van zelfdenkende drones die zomaar mensen uitschakelen.
Ja.
Het zou kunnen.
Ja.
Ik denk dat ze een enorme fout begaan. En dan krijg je ook een beetje het Oppenheimer effect. Mm-hmm. Oppenheimer moment. Mm-hmm. Dus je hebt een... dat gaat over de atoombom. Degene die het uitvindt, stel je voor dat het bestaat, die is niet de enige die erover gaat beschikken. Nee. Uiteindelijk eerst wel. Dus je hebt eventjes voordeelspositie. Jij bent de enige met een atoombom.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft iedereen een atoombom.
Ja.
Dus zou het hele digitale aspect juist een nadeel kunnen worden? Dus stel je voor, jij bent een militair, je gaat het veld in met allemaal geavanceerde apparatuur. Maar ja, die is weer te scannen door de tegenstander. Mm-hmm. Dus dan kan het best zijn dat een militair zich straks veiliger voelt zonder al die digitale apparatuur op zijn geweer. Want die denkt van ja, als ik dat erop heb zitten, dan zien ze me zeker.
Ja.
Weet je wel? Dus het kan een soort van zelfvernietigend systeem zijn waarin het uiteindelijk een nadeel wordt om het te gebruiken.
Ja.
Ik weet het niet waar dat naartoe gaat.
Nee, het lijkt mij mooier als ze al die ontwikkelingen ook gebruiken voor bijvoorbeeld AI. Zou wellicht een perfecte oplossing kunnen zijn voor heel veel medische problemen. Hè?
Mm-hmm.
Als we het goed voeden, dan zou die daar tot goede oplossingen moeten komen. Dat mis ik nog een beetje. Het wordt vooral ingezet voor huistuin- en keukenklusjes. Hè? Administratie, het ontwikkelen van, het creëren van content. Maar op medisch vlak hoor ik er eigenlijk weinig van. Of heb ik daarin iets gemist?
Nou, ik heb...
Want het moet er zijn. Hè? Wat ik net al zei, het gaat eerst naar de militaire complexen. Dan gaat het naar de medische wereld. En dan krijgen wij het voorgeschoteld. Dat is een beetje de gang van zaken. Maar in deze mis ik dat stukje wel.
Ja, dat mis ik ook. En het hele gezond leven fenomeen, dat mis ik ook. Hè?
Ja.
Dus wat doet zonlicht met je? Hoe werkt de natuurlijke weerstand? Hoe word je fitter? Hoe word je weerbaarder? Dat soort zaken wordt heel erg ondergeschikt gemaakt aan farmaceutische middelen. Dus neem een pil, reageer op symptomen, hè?
Mm-hmm.
Dus niet op het grote plaatje. Ja. Volgens mij kan het niet waar zijn dat we in onze natuurlijke weerstand sporten, buiten zijn, gezond eten, dat daar niks te verdienen valt.
Nee.
En daar zie je niks gebeuren inderdaad.
Niks. Nee, merkwaardig toch eigenlijk?
Ja,
of misschien ook weer niet.
Nou ja, het ligt eraan wie gaat erover.
Ja.
Wie gaat erover? Als er een belanghebbende partij is die zegt van ik vind het fijner als je mijn product koopt, want dan kan ik weer groeien. En ik ben ervan overtuigd dat ik uiteindelijk het beste voor jou doe. Fijn, we maken wel eens een foutje. Mm. Maar ja, dat is dan collateral damage.
Ja.
Maar dan uiteindelijk wordt het ideaal. En wij maken de mensen perfect. Of ze dat echt geloven, dat weet ik niet.
Nee.
Maar het zou kunnen in theorie. Hè?
Ja.
En dan zou diegene zeggen van ja, nee, dat is niet verstandig dat die mensen allemaal niet aan die middelen gaan, want dan kunnen wij dat niet verder doorontwikkelen, want we moeten zien wat het doet.
Ja.
Dus dan die moeten ook een soort van testresultaat te krijgen. Dus ja, als men het pad is ingeslagen van het moet kunstmatig, dan denk ik niet dat ze daar snel van af zullen stappen en het niet kunstmatig opbouwen van weerstand.
Mm-hmm.
Het gezond eten, het gaan buiten gaan lopen, het intermenselijk contact, sporten op een voetbalveldje voor kinderen. Dat levert niet heel veel geld op.
Nee.
Hè? Dat is geen verdienmodel.
Nee. Maar het gaat natuurlijk ook nog straks een stapje verder, want of straks, het is al zover. AI wordt ook al geïmplementeerd op telefoons tegenwoordig. Je kan dat op de nieuwe modellen zit AI. Dus het wordt echt onderdeel van ons leven. Zit daar denk ik ook, want we hebben nu natuurlijk ook al dat we worden bespioneerd via onze telefoon. Zal dat meer mogelijkheden bieden om ons te bespioneren? Of juist niet?
Ja, ik denk dat het meer mogelijkheden biedt. Sowieso. Ja. Elke techniek waarbij je gegevens heel snel in kaart kan brengen, is voor degene die dat wil bekijken. En dan heb je het over NSC-achtige praktijken. Dus globale dingen in kaart brengen. En mensen denken wel eens van, ja, ik word helemaal privé, word ik gemonitord. Ik denk niet dat het op die manier werkt. Nee. Ik denk dat ze meer kijken van, oh, hier is een tendens zo. En daar is een groep die denkt zo. En als we dat nou eens zo bespelen, dan krijgen we misschien dat resultaat.
Ja.
Dus dat ze veel meer daar naartoe kijken van wat vindt de mens en hoe staat hij hier tegenover en hoe staat hij daar tegenover en hoe kunnen we via nieuws en via misschien social media bespelen dat de mens dan gaat doen wat wij willen. Mm-hmm. Ik denk dat het dat meer is, ja. het psychologisch bespelen. En ook dat zal uiteindelijk weer een effect gaan hebben dat mensen zeggen van ja, ik laat mijn telefoon maar eens thuis liggen. Ik heb er gewoon niet zoveel zin in vandaag.
Nee.
De mensen, die intuïtie, hè, waar we het net over hadden. Ik ben van de leer van, ik geloof dat alles heeft een keerzijde. Alles wat je doet heeft een keerzijde. Dus mensen, je ziet binnen de mensen die al sinds 2020 zich kritisch voelen over bepaald beleid, dat die steeds vaker zeggen, nou, even zonder de telefoon, even, want dat voelt fijn. Hè? Ja. Hoeveel schermuren heb je gemaakt vandaag? Je krijgt het tegenwoordig
zelfs. Nou, echt een mooie overzichtje van, en daar schrik ik soms wel eens van, hoeveel je dan op je telefoon zit. Dus dat is best wel een ding. Want ja, ik denk dat we bijna een werkdag extra kwijt zijn tegenwoordig. Als je echt een diehard social media beoefenen bent, dan zit je daar echt uren op.
En zit je daar uren op. En voortdurend krijg je informatie op je af. En daar word je ook onrustig van.
Heel veel impulsen. Heel veel
impulsen. Dus ik heb gevaren, waarvan maar de vraag is, welke is er echt? Hè?
Ja.
Hoeveel berichten hebben wij niet vanaf 2020, 2021 gekregen over hoe vaak is wel niet geroepen over 2 weken zijn de supermarkten leeg?
Ja.
Of de stroom valt uit.
Via porn.
Allemaal dingen die vaak niet uitkwamen. Hè? Dus en al die tijd maak je cortisol aan, de stress. Je wordt ook ongezonder daarvan.
Ja.
Dus ik denk dat mensen uiteindelijk intuïtief zullen gaan aanvoelen. Van, ik krijg hier stress van.
Ja.
Ik wil dit niet. Dus,
En we moeten natuurlijk ook in het hoofd houden dat de meeste tools die we aangereikt krijgen zijn gratis. Ik heb geleerd, als iets gratis is, ben je zelf het product. Dus toch?
Ja.
Dus wij zijn ook eigenlijk proefkonijnen, hoe we hiermee omgaan. Maar enige bedachtzaamheid op dat vlak kan geen kwaad. Want ze geven het ons niet zomaar cadeau. Er zit altijd wel een soort wisselgeldactie in. Wat zou het wisselgeld kunnen zijn? Dat wij al deze mooie tools mogen gebruiken. Wat zou dat kunnen zijn?
Het wisselgeld is volgens mij altijd controle.
Hmm.
Dus je kan een groep mensen controleren. Ik geloof niet zozeer in die sprookjes, of ik zie het als sprookjes, van Zuckerberg die op een goede dag op zijn software in elkaar knutselde en daar enorm succesvol mee werd. Dus ik geloof niet in al dat soort toevalligheden.
Nee.
Dus ik geloof best wel dat er systemen worden neergelegd voor ons die eerst makkelijk zijn. En waar we ons hadden we Hives.
Ja.
En in één dag moesten we allemaal van Hives af naar Facebook.
Ja.
Er was ook zo'n hype. Ja. Zo van,
nee, we gaan, de verkeersagent, die zei die kant op.
Nee, we gaan niet meer op Hives en moesten allemaal naar Facebook.
Ja.
Terwijl Hives was best gezellig.
Ja, hoor.
Toen hadden we al die drukte nog niet, volgens mij.
Maar
uiteindelijk, je komt dan in een systeem waar je een soort van afhankelijk van wordt. Want je gaat het koppelen aan allemaal accounts en je kennissenkring. En net als LinkedIn. Hè? Dus je bouwt een soort afhankelijkheid van dat systeem op. Waardoor je het gevoel krijgt van, nou kan ik er niet meer zonder.
Ja, het heroïne-effect noem ik dat. Eerst iemand heel veel geven tot hij niet meer zonder kan. En dan zeggen, je krijgt het niet meer. Dan gaan ze erom schreeuwen.
Ja, pushen. Hè? Ja. Dus, wat denk je van wiet bij middelbare scholen? Je brengt het eerst gratis en op een gegeven moment nemen ze het af.
Ja.
En dat zie je bij heel veel van dat soort systemen. Er komen nu betaalmodelletjes erin sluipen.
Mm-hmm.
Dat zie je trouwens bij heel veel digitale systemen. Bijvoorbeeld, kijk naar Sonos.
Ja.
Dan heb je het over apparaten die het na zoveel jaar niet meer doen. Ook al doen ze het wel, dan worden ze de update werkt niet meer of zo, weet je wel. En er komt reclame en steeds meer. En als je dan niet betaalt, dan krijg je dan moet je maar naar die reclame luisteren. Ja. Dat was eerst niet.
Nee.
Dus dan zie je dat het langzaam, over misschien wel over tientallen jaren, verandert.
Ja.
En,
we hebben het bij Facebook gezien. Dus dat begon gratis. Nu zijn er betaalmogelijkheden. En als je het echt helemaal goed wil doen, dan moet je gewoon straks gaan betalen. Dat is uiteindelijk de bedoeling.
Ja, en YouTube zie je hetzelfde. Je ziet een toename van reclamefilmpjes. Het wordt bijna gewoon niet meer te doen. Nee. Ik kijk gratis naar YouTube. Vooral instructiefilmpjes over dingen die me interesseren. Hobbymatig, weet ik veel. Dus is het nog heel geschikt.
Zeker.
Maar je ziet, dan begin je al soms met, krijg ik een filmpje over babymelk of zo.
Het begint al met een commercial tegenwoordig.
Ja. En die eentje, die, normaal kon je naar 4 seconden, maar soms dan moet je 16 seconden. Ja. En soms 2.
Zijn het er 2 inderdaad?
Ja. Dat en wordt opgevoerd. Oké, het wordt opgevoerd. Ja. Dus wanneer komt het moment dat ik denk, nou ben ik het beu.
Ja.
Dus ben ik afhankelijk geworden? Ja, want ik haal bepaalde, voor mijn hobby's en mijn werkzaamheden haal ik bepaalde informatie daar vandaan. En wil ik dat, en ik heb bepaalde vrije tijdsdingetjes waar ik graag naar kijk. Mensen die leuk iets kunnen brengen. Of het is een nieuwe vorm van televisie bijna. En ga ik dan zeggen van ja, nou ja, ik vind die filmpjes nu zo irritant geworden. Ik ga maar betalen.
Ja.
Dus dan betaal je voor je
om geen reclame te zien.
Geen reclame.
Ja, dus hè, uiteindelijk komt die theorie wel uit dat wij dan uiteindelijk het product zijn. Want dat is dan het product. Tot slot, Dennis. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op alles wat er komt? En ik weet dat het een hele lastige vraag is om te beantwoorden. Maar ik stel hem toch, want ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Hoe kunnen we ons voorbereiden?
Ja, ik denk dat je moet vooral niet in de stress schieten. Mensen die schreeuwen van paniek en ze gaan ons straks met van die Terminator dingen aanvallen. En van die honden zie ik vaak voorbij komen die dan hartstikke goed een heuveltje op kunnen lopen en zo, weet je wel. Denk ik, weet je, net als met in 2020, kijk eerst eens om je heen wat je echt ziet buiten, weet je wel. Nou, daar zie ik die honden nog niet lopen. En dat is niet naïviteit, maar dat is nu niet. Blijf kijken naar wat er echt gebeurt. En ik veroordeel mensen niet die bijvoorbeeld ChatGPT wel eens gebruiken. Of dat systeempje in een voordeel gebruiken. Je kan het in je voordeel gebruiken. Zeker. Je zou er misschien een tijdje wat inkomen mee kunnen verdienen.
Het is tijdbesparing. Ja. Op administratieve handelingen. Dus ja, laten we eerlijk zijn. Het is hartstikke praktisch.
Ja, maar dan zeggen mensen van ja, maar dan doe je hetzelfde als met YouTube. Weet je wel. Maar dan word je er afhankelijk van.
Ja.
Dus, maar dat is dus de keerzijde die ik ook wil benoemen. Blijf dat anderen ook doen. Pak ook eens een keer je stratenboek erbij. En reis een keer naar een adres zonder je TomTom. Doe dat ook met...
Zijn die er nog? Stratenboek?
Tweedehands kan je zo. Oh, ja. Ik heb er eentje besteld. Want ik vind dat... Wat ik zeg tegen andere mensen, ga ik zelf ook doen. Dan denk ik van, oké, ga maar eens een keertje. Als je ergens heen rijdt, kijk in het straat. Waar is dat eigenlijk? Ja. En hoe kom ik daar? Dat is hetzelfde als met die techniek. Maak jezelf niet afhankelijk ervan, maar, of gebruik het niet als je het niet aanstaat. Ook prima, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we ook ons moeten gaan realiseren van als het allemaal artificial wordt, zal er ook weer een keerzijde komen, een behoefte aan menselijke gemaakte dingen. Dus ik vermoed zomaar dat meubelmakers, mensen met oude ambachten, koks, mensen die echte dingen kunnen maken, heel populair gaan worden. Omdat mijn idee is, en dat is maar een suggestie hoor, dat mensen wel kunnen gaan herkennen wat artificial is. Dat ze dat kunnen zien en voelen en proeven. En er zit dat menselijke aspect van liefde, misschien soms dingen die ontdekt worden door een klein foutje te maken. Ja. Een geheim recept van een kok. Weet je wel? Ik denk dat uiteindelijk dat daar straks ook veel te verdienen valt. Ik zou zeggen tegen jongeren, leer een ambacht. Weet je wel? Zorg dat je kan houtbewerken of iets met je handen kan. Of leer echt een boek schrijven of echt een goede documentaire in elkaar zetten. Weet je wel? Dus, dat kan ook met AI. Ja. Maar het risico is dat we de vaardigheden, de skills gaan kwijtraken. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren van we moeten niet de skills kwijtraken.
Nee. Ik denk dat het een mooie laatste boodschap is, Dennis. Blijf bij je leest, schoenmakers. Dat is een beetje de boodschap. Blijf authentiek en blijf vooral zelf nadenken. En probeer altijd het onderscheid te zoeken tussen de leugen en de waarheid. Want op dit moment lijkt het alsof de leugen regeert. Dennis, ik wil jou bedanken voor jouw komst en de uitleg. We gaan jou vaker terugzien. Hoe en wat dat eruit gaat zien, dat gaan we later nog even bekokstoven. Maar je gaat sowieso iets doen. Kijk je ernaar uit?
Ja, tuurlijk. Weltschmetsen, daar heb ik hele positieve en leuke herinneringen aan. Mijn eerste interview was bij jou, ja, volgens mij.
Ja, inderdaad. Dus op de kop af 3 jaar geleden. En we hebben daar een flinke stap in gemaakt. Er is ook heel veel veranderd in de tussentijd. En wat mij betreft gaan we dit nog jaren doen. Hoe minder dit nodig is trouwens, hoe beter het zal zijn voor de maatschappij. Want dan gaat het de goede kant op. Hè? Want er zijn toch kritische denkers. Dus als je minder van ons gaat zien, dan is dat goed. Gaat het de goede kant op. Dennis, wij zien elkaar snel. Tot ziens en bedankt.
Ja,
voor de kijkers thuis. Dennis gaat dus terugkomen, zoals ik al had vermeld. In welke hoedanigheid, met wat voor programmering. Dat gaan we later allemaal aan jullie vertellen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Wil ik jullie ook nog eventjes benadrukken om niet te vergeten een donatie achter te laten. Want het bestaan van ons hangt af van jullie bereidwilligheid. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.